Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeen dat we zingen uit Psalm 87, waar het ook de stof voor de preek van gisteravond was. De versen 1, 2 en 5. Zijn grondslag zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen. En dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Psalm 87, vers 1, 2 en 5. zeiden vanmorgen het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in God de Heilige Geest uit de catechisme zondag 20 en een gedeelte van zondag 21. En laten we daarna zingen psalm 133 vers 1, Ai ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Psalm 133, het eerste vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, vanuit zondag 20 en 21 van de catechismus als volgt. Wat gelooft u van de Heilige Geest? Ten eerste, dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede, dat Hij ook mij gegeven is. Opdat mij door een waarachtig geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Dat Hij mij troost en dat Hij bij mij eeuwig blijven zal. Wat gelooft u van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zoon van God uit het hele menselijk geslacht zich een gemeente tot eeuwige leven uitverkoren. Door zijn geest en woord. In de eenheid van het ware geloof. Van begin der wereld tot aan het einde toe. Dat hij die gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En eeuwig blijven zal. Wat verstaat u onder de gemeenschap der heiligen? Ten eerste, dat de gelovigen allen en ieder, als lidmaat aan de Heer Jezus Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. En ten tweede, dat elk zich moet schuldig weten om zijn gaven ten nutte en tot zaligheid van de andere leden, gewillig en met vreugde aan te wenden. Amen. Laten we nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Gij zijt het, die uw gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt, U zoekt en U werft onderdanen, die u tot geloof werft en brengt. En daar bent u onder al de volkeren sinds Pinksteren mee bezig en mee doende, Heere. De eeuwen door en de wereld over. Tot ook in het hier en nu, onder ons land en volk. We danken u, Heere, voor dat voorrecht. Dat het licht van uw evangelie ook in het lage landje aan de zee hier op het stipje op de wereldbol gekomen is. En dat wij in een land mogen leven waarin ook op een tweede Pinksterdag er alle openlijke ruimte en gelegenheid is. Dat uw woord mag uitgaan, dat uw dienst mag plaatsvinden, ongehinderd. We bidden, Heere, voor uw kerk in landen waar vervolging is. Landen waar bijeenkomen in het geheim gebeuren moet. Landen waar op de ontdekking daarvan gevangenstraf staat. Of zelfs opsluiting of de doodstraf. Heere, houd uw kerk ook daar staande. En tegelijkertijd, Heere, merken wij dan vaak dat juist in die landen van vervolging en verdrukking uw kerk een glans heeft. Uw kerk een schittering vertoont van belijdenis, getuigenis en standvastigheid. Dat juist in zulke landen uw kerk een uitzien kent naar de wederkomst. Waar wij een voorbeeld aan kunnen nemen. En Heere, we bidden u dan ook. Maak ook ons zo. Geef, Heere, dat van uw gemeente, dat van onze gezinnen, dat van ons leven, heerlijke dingen gezegd kunnen worden. Heerlijke dingen gezien worden, gemerkt worden. Trouw, oprechtheid, hulpvaardigheid, liefde, zelfopoffering. Heer, we bidden om het werk van uw Heilige Geest, de trooster. Neem gij het Heilige Geest toch op voor de belangen van God in ons leven. En zorgt u toch, o Heilige Geest, o trooster, dat ons leven het beeld van uw Zoon gelijkvormig wordt gemaakt. En dat uw gemeente zijn beeld helder en klaar vertonen mag. Dat ze ons kunnen kennen en herkennen. Dat wij met Christus zijn geweest en dat we de zijne zijn. We bidden, Heere, vergeeft u ons. Vergeeft u ons. Dat wij zo wereldgelijkvormig kunnen zijn. Dat ons leven zo bevlekt en besmet kan zijn. Met vlekken en smetten die het beeld van uw Zoon verduisteren. Soms haast onzichtbaar maken. O Heilige Geest, o trooster, vervul onze harten met godsvrucht, heiligheid, getuigenis. En wilt u dat, Heere, dan ook door ons heen laten uitstralen naar de wereld, dat klinkt heel wijds, maar het is ook heel dichtbij, de wereld om ons heen. En we bidden, Heere, wilt u allen die u niet kennen, overtuigen, inwinnen. We bidden dat, Heere, voor hen die een andere religie aanhangen in ons land. De islam of het boeddhisme. We bidden het voor hen die leven met de gedachte dood is dood. Voor hen die het wel weten. Maar die dit leven willen plukken, met alles wat erin te plukken valt. Maar ook voor hen die gemeentelid zijn, kerkganger zijn. Maar die vreemd zijn aan u, Heere Jezus. In welke gestalte, welke gedaante, het onbekeerd zijn zich ook voordoet en uit, Heere. We bidden u, win hen in. Overtuig hen van hun zonde. En doe hen, Heere, tot inkeer komen. Om weder te keren tot u. We bidden, Heere, voor uw volk Israël. Laat toch de ogen van dat volk allereerst allermeest geopend worden. Ervoor dat Jezus van Nazareth, de gekruisigde, de Messias is. De opgestane. De ten hemel gevarene, de Zoon van God. Heere, wil onder uw volk Israël grote dingen doen, Heere, ook rond deze Pinksterdagen. We bidden, Heere, voor uw kerk in onze dorpen, dat ze mag groeien en toenemen. We dragen de kerkdienst op in de herstelde vormde gemeente op deze tijd. In het afscheid van uw dienaar dominee Kater en zijn vrouwen een gezin van de gemeente. Geef hen een gezegende dienst waarin uw dienaar zijn gemeente in uw handen terug mag geven onder de bediening van uw woord. En geef uw gemeente uw leiding in het beroepingswerk dat aanstaande is. Heere, hoor ons uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen. We openen de Bijbel in het Johannesevangelie van morgen hoofdstuk 16. De versen 5 tot en met 11. En daarna uit Handelingen 2 nog een gedeelte. Allereerst Johannes 16, vers 5 tot en met 11. Opnieuw een gedeelte waarin de Heer Jezus de Heilige Geest de trooster noemt. Johannes 16, vers 5 luidt Gods woord al dus. Bij monden van de Heer Jezus. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat ge heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En nu komen de tekstversen. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde. Omdat ze in mij niet geloven. En van gerechtigheid. Omdat ik tot mijn vader heen ga en ge zult me niet meer zien. En van oordeel. Omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Tot zover dan de schriftlezing ook de tekst. De tekst gaat erover dat de geest overtuigt. We letten dan op het bewijs. Op de beschuldiging. En op de bedoeling. De geest overtuigt. We letten op zijn bewijs, op zijn beschuldiging en op zijn bedoeling. We lezen ook uit Handelingen 2. Het vervolg van gistermorgen, vers 33 tot en met 38. Handelingen 2, vanaf vers 33, waar Petrus spreekt over de Heer Jezus. En in vers 33 dan het volgende verkondigt. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zeker het gehele huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen we doen, mannen broeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Tot zover. Op deze schriftlezing. Een enkele afkondiging nog deze morgen. In het gebed na de prediking doen we opnieuw voorbeden mevrouw Den Hollander en de kinderen en kleinkinderen. Het condoleren is aanstaande donderdagavond van 7 uur tot 8:30. En de rouwdienst is op vrijdagmorgen en vindt om 10:30 begin die hier in deze kerk. De collecte, de eerste is de Pinkster zendingscollecte voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. De tweede is voor de kerk en aan de uitgang is eveneens bestemd voor de kerk. Van harte aanbevolen. Laten we dan gaan zingen uit de 50ste psalm. Daar gaat ook over een getuigen en overtuigen door God. Het derde vers en het negende vers, psalm 50. De hemelen zijn getuigen van zijn recht. Want God is zelf de rechter die het beslecht. En vers 9, versta dit toch, vergeters van Gods wet, of ik niet verscheur en niemand red, maar wie het dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. Psalm 50, het derde en het negende vers. De woorden van de Heer Jezus over de trooster in Johannes 16 vanaf vers 8 zijn de volgende. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en ge zult me niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. De geest die overtuigt. Bewijs, beschuldiging en bedoeling. Gemeente, de teksten over de trooster, Johannes 14, 15 en 16, dat zijn allemaal teksten die betrekking hebben op de discipelen. En op wie de trooster voor de discipelen, dus voor de kerk op aarde, is en zijn zal. Want de trooster zal aan hen gegeven worden. Ik zal hem u geven, zei Jezus. Hij zal het in het hart van de geloven opnemen voor de zaak, voor de belangen van God. Hij zal hen getuigen dat Jezus de Christus is. Hij zal ook hen tot getuigen maken, hoorden we gistermorgen. En er staat ook in andere teksten, hè, dat de Heilige Geest de troostende discipel in al de waarheid zal leiden, de toekomende dingen zal verkondigen, dat hij voor de discipelen Christus zal verheerlijken. Allemaal werken van de Heilige Geest als trooster in het hart, in het leven van de gelovigen. Er is één uitzondering op. En dat is de tekst die vanmorgen onze aandacht vraagt. Want we zien vrij eenvoudig in het eerste gezicht al wel. Het gaat in deze tekst niet over het werk van de Heilige Geest ten aanzien van de gelovigen. In de tekst gaat het over het werk van de Geest ten aanzien van de wereld. De niet-geloven, want die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen. Dus deze enige tekst over de trooster in het gaat over het werk van de Heilige Geest ten aanzien van de wereld. En het werk wordt met één woord samengevat dan. Het werk dat de Heilige Geest doet ten aanzien van de wereld, dat is overtuigen. Dat betekent zoveel als iemands ongelijk aantonen. En de bewijzen, de bewijsstukken daarvan op tafel leggen. Eenvoudig voorbeeld. Er is ergens een misdrijf gepleegd. Iemand is overvallen, is mishandeld. En er is een verdachte. Maar die verdachte die ontkent ten stelligste. Ik was er niet eens in de buurt op die tijd. Ik heb daar niks mee te maken. Ik was toen heel ergens anders. Ik heb nog nooit iemand kwaad gedaan. En dan komt de politie. En de politie, die laat een zakdoek zien die bij die mishandelde man is aangetroffen. Ja, dat is toch de zakdoek van die man. Daarna komt de politie met een mes aan wat er is gevonden, waarop de vingerafdrukken van die verdachte staan. En tenslotte heeft hij ook nog een foto van een beveiligingscamera die gemaakt is. Een foto waar die verdachte precies in beeld op staat, terwijl hij aan het mishandelen is. Dan liggen de bewijsstukken toch wel op tafel. Dan wordt het ongelijk van die verdachte die maar ontkend wordt aangetoond, omdat de bewijsstukken zichtbaar getoond worden. Nou, de Heilige Geest overtuigt de wereld. Want dat is het punt van de wereld. Dat de wereld doet alsof Jezus niet de Zoon van God is. De wereld ontkent dat Jezus is de Christus en de Zoon van God. Als de wereld dat zou geloven, dat Jezus dat was, dan zouden ze wel erkennen. Dan zouden ze wel te voet vallen, dan zouden ze zich wel aan hem onderwerpen. Als je echt zou geloven dat Jezus de Zoon van God, de Messias is, dan zou je hem wel te voet vallen. Maar de wereld die ontkent dat. Maar dan komt de Heilige Geest. En die legt het bewijs, eerste punt van de preek is het ook. Die legt het bewijs op tafel. De Heilige Geest die toont aan dat Jezus wel de Messias is. Dat Jezus wel de Zoon van God is. Met bewijs, ja, bewijs in Gods oog. Of ik het als bewijsstuk aanvaard en ook zo zie en wil zien, dat is nog wat anders. Maar in Gods oog levert de Heilige Geest het bewijs, die legt het bewijs op tafel. Zie je wel, Jezus Christus leeft en is de Zoon van God. En wat is dat bewijs dan? Wat is dat bewijsstuk dat de Heilige Geest op tafel legt om aan te tonen? Jezus leeft en is de Zoon van God. Wat is het bewijs? Dat bent u als het goed is. Dat bewijs ben jij het goed is. Dat bewijs, dat is de gemeente, dat is de kerk. Het feit dat er een kerk is. Hier op aarde, ook in Nederland en in Waarder. Dat feit bewijst dat Jezus de Zoon van God is die leeft. Maar dat er een gemeente is, daar is van God misschien maar één verklaring voor. Maar denk eens in, dat vijanden van God vrienden van God worden. Dat mensen die God verachten van nature, hem toch gaan liefhebben. Hoe kan dat? Is er maar één bewijs voor, één verklaring voor? Dat Jezus leeft. Dat als dat zo zijn mag in ons leven, dat we God liefhebben, hem verlangen te dienen, dan is er maar één verklaring voor te geven. Dat er een levende Jezus is. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die heeft daarvoor gezorgd. Want er is geen sterveling die er vanuit zichzelf op zou komen. Of ook maar op zou willen komen. Er is geen Adams kind die dat uit zijn eigen genen tevoorschijn haalt. Om nou eens God lief te gaan hebben. En God te willen gaan dienen. Als dat zo is. En het is zo, want er is een kerk op aarde. Als er een kerk is. Is daar maar één verklaring voor. Dat Jezus de Zoon van God is die leeft. En als die kerk het ook nog volhoudt in landen van verdrukking en vervolging, en zelfs dan nog niet van de aardbodem is weg te vagen, maar die kerk dan zelfs nog stand houdt en groeit in landen waar verdrukking is, onderstreept dat bewijs nog des te sterker. Daar is maar één verklaring voor. Dat er ook in zulke landen toch nog een kerk is. En de verklaring is, Jezus leeft. Dus eigenlijk is het bestaan, is het leven van de gemeente, eigenlijk een foto van de Heer Jezus. Zie je wel? Hij leeft. En dan werkt de Heilige Geest graag met heldere foto's. Een heldere foto heeft natuurlijk meer bewijskracht dan een wazige en een vage foto. Maar dan zal de verdachte weer te ontkennen zeggen, ja, maar dat ben ik helemaal niet. En dat is mijn dubbelganger. Hoe helder de foto is, hoe krachtiger het bewijsmateriaal is. Een gemeente, een christen, die een helder beeld van Christus vertoont. Duidelijk, scherp. Een gemeente, een christen, die de trekken van naastenliefde, hulpvaardigheid en zelfverloochening vertoont. Een christen die de trekken van oprechtheid, eerlijkheid en trouw in zich draagt. Een christen die de trekken van heiligheid, consequentheid en er wat voor over hebben laat zien. Een christen die de trekken van zekerheid vertoont en beleidt. Die als het tegen zit, geduldig verwacht en verdraagt. Een christen die in voorspoed graag uitdeelt. Een christen die uitziet naar het hemelse leven. Een gemeente, een christen die een zuiver, helder beeld van haar Here vertoont. Die vormt een sterk bewijs dat Jezus leeft. En er zijn nogal wat bekeringen begonnen, om zo te zeggen. Ik kan u lezen en ook van anderen horen. Er zijn heel wat mensen begonnen tot bekering te komen, doordat ze dat zagen of hoorden. Dat ze de gemeente zagen, dat ze een kind van God tegenkwamen en hoorden praten en zijn leven zagen en toen voelden. Ja, maar dat heb ik niet. Dat mis ik. Die gemeente, die christen, die heeft zulke mooie, rijke dingen. Die leeft zo dicht bij zijn God. En die is zo onkreukbaar, zo betrouwbaar. En die heeft er zoveel voor over. Dat heb ik niet. Dan is mijn leven maar een arme boel. Dan is mijn leven maar leeg. Je zou de eerste niet zijn. Voor wie dat het begin van zijn bekering is. Of geweest is. En is natuurlijk zo, ik al zei, een scherpe foto heeft een sterkere bewijskracht dan een hele wazige foto. Als een gemeente, als een christen, maar een wazig beeld van Christus vertoont, een onscherpe foto is, een flauwe afspiegeling, ja, dan kan de wereld er zich makkelijk van afmaken. Voor een kameleonachtig leven heeft nog nooit een niet-christen respect gehad. Dubbelheid. Toch jezelf bevoordelen. Doen alsof je neus bloedt. Een ander een trap nageven. Zwijgen als het erop aankomt dat je had moeten getuigen. Een wazige foto. Die een wazig beeld vertoont. Nou, wat zegt de wereld dan? Als dat het leven van een christen is, dan kan ik het zonder nog beter. Als de kerk zulke mensen voortbrengt, dan hoef ik niet in de kerk te komen, want zo kan ik ook nog leven zonder geloof. Dan doe je aan desevangelisatie. Dan ben je afstotend in plaats van aantrekkend. Omdat de foto zo onzuiver is. Zoveel vlekken vertoont. Zo wazig is. Nou, dat is goed om ons dat eens af te vragen vanmorgen. Wat voor foto ben ik? Wat voor foto, wat voor beeld geeft mijn leven van de Heer Jezus? Ziet de wereld in mij, in ons iets waar ze respect voor zou kunnen hebben? Ook is het niet mee eens, toch respect voor zou kunnen hebben. Ziet de wereld in mij, in ons iets wat zij mist? En wat toch van onder de indruk zou raken? Kijk, wat voor foto is mijn leven van de Zoon van God? Kijk, daarvoor is dan juist de Heilige Geest aan de discipelen, de gelovigen gegeven. En wil Hij erbij geroepen worden. Ook door ons ook vanmorgen. O Heilige Geest, heilig me toch. O Heilige Geest, breng toch de zaak van God in mijn leven tot voorrang. Maak me consequent. Maak me heilig. Maak me vrijmoedig. Maak me oprecht. Maak me hulpvaardig. Maak me vol van zelfverloochening. De Geest laat er zich graag bijroepen door je. Om ook jouw leven een zuiverder, een zuiver, helder beeld van Christus te laten vertonen. Kijk wat de wereld ermee doet. Daar zeg ik nou even van. Dat is haar verantwoordelijkheid. Kijk, als die verdachte de foto dan te zien krijgt, die zijn ongelijk aantoont, dan kan hij natuurlijk blijven ontkennen. Tegen beter weten kan hij blijven ontkennen. Hij kan proberen weg te vluchten. Hij kan ook die foto aan stukken willen scheuren, de bewijslast willen vernietigen. Dat zie je ook gebeuren in de wereld, hè? Als de wereld in aanraking komt met de kerk van Christus, die zijn beeld vertoont, dan kan de wereld blijven ontkennen, tegen beter weten in. Of de wereld kan er zich aan willen onttrekken en je ontlopen. Of je ook ziet, de wereld kan die christenen willen vernietigen. De bewijslast uit de weg ruimen. Door de christenen ter dood te brengen, zodat ze er geen last meer van hebben. Nou, welke reactie er komt van heel, dat kan tijdgebonden, dat kan cultuurgebonden zijn. Maar misschien moet je wel zeggen, als de wereld niets doet, als de wereld helemaal niet op de kerk reageert en op je christen zijn, is dan de foto het misschien niet eens waard om erop te reageren? Is dan ons christen zijn soms zo flets en zo wazig dat de wereld niet eens het de moeite vindt om er wat aan te doen, om erop in te gaan of om er zichzelf tegen te verzetten? Nou, is, hoop ik, denk ik, ons wel duidelijk geworden. Ja, wie er en wat met het begrip wereld wordt bedoeld, hè? Ja, wereld, dat is eigenlijk iedereen die niet echt in Jezus gelooft. Ieder mens die zich niet aan Jezus, de Zoon van God, heeft overgegeven en heeft toevertrouwd. Hè? Dus bij wereld denk ik niet zozeer alleen aan mensen die nooit naar de kerk zitten, die zondags uitslapen. Die smiddags of s'avonds in het stadion zitten en die zaterdagavond weet ik veel waar niet verkeren. Dat is de wereld, ja, dat is de wereld. Maar de wereld, dat is iedereen die buiten het ware geloof staat. De wereld, dat is ook die mens die op tweede Pinksterdag in de kerk zit. En die tegen abortus is. En tegen winkelopstelling op zondag. Maar die niet het eigendom van de Heer Jezus is. Dan ben je ook wereld. Wereld zijn ze ook alle naamchristenen en alle schijnchristenen. Wereld, dat zijn die in de kerk zitten, die belijdenis deden, die aan het avondmaal gaan. Maar zonder echt geloof. De wereld, dat zou u kunnen zijn. Dat zou een ambtsdrager kunnen zijn. De wereld, dat zou ik kunnen zijn. Als ik nooit voor Jezus heb leren buigen. Wereld. En de wereld, die moet overtuigd worden van haar ongelijk. En dat doet de Heilige Geest dus. En hij doet het door de bewijslast van de gemeente, de bewijslast van het bestaan en het leven van de kinderen Gods. En daarmee overtuigt hij de wereld van een misdrijf. Nou, dat is wel een groot woord, misdrijf. Welk misdrijf? Want wat is dan ten tweede de beschuldiging die de Heilige Geest inbrengt tegen ieder die wereld is? Nou, het zijn er drie. 19 en 11e vers. Wat is de eerste beschuldiging die de Heilige Geest tegen de wereld inbrengt? Hij zal dit overtuigen van zonde. De Geest die laat de zonde van de wereld zien. Die stelt hij in het licht. Nou ja, dat woord kent iedereen nog wel, zonde. En die heeft ook wel een paar beeld bij. Zonde, nou, als je vloekt, als je steelt. Als je vreemd gaat. Als je filmpjes kijkt waarin dat veel voorkomt. Als je dat graag doet, als je daar plezier in vindt. Nou ja, dat is zonde. Nou, dat is waar, dat is waar. Laten we zeggen, dat is de vrucht. De vrucht aan de zondeboom. Maar zonde gaat wel dieper. Niet alleen het doen, maar ook het denken. Het genieten en het fantaseren. En met plezier bekijken van zulke dingen. Dat is ook zonde. Als je daar toch in je gedachten je vermaak in vindt en daar graag naar kijkt en wil blijven kijken, dat is ook zonde. Dat is de tak van de zondeboom. Maar het gaat nog dieper. Je bedoelingen, je motieven. Je kan heel veel goede dingen doen, nuttige dingen doen beter gezegd. Maar als je het doet voor de vorm, als je het doet voor je eigen profiel weg te zetten, als je het doet uit berekening, dan is ook het nuttige wat je doet zonde. Dat is ook waar. Dat is de stam van de zondeboom. Maar onze tekst noemt deze dingen geen van allen. Deze dingen noemt onze tekst niet als het over zonde gaat. Waarom? Niet om te beginnen. omdat deze zonden ons niet uit de hemel hoeven te houden. Want gelovigen die vallen ook in zulke zonden. Die ze doen, die ze denken, fantaseren en in hun bedoelingen. Gelovigen vallen ook in zulke zonden en toch komen ze in de hemel. En het tweede is, stel dat je nou die zonden helemaal af zou hakken, af zou kappen. Stel dat je dat zou lukken, maar stel dat het zou lukken. Hè? Dat je de vrucht en de tak en de stam van nou helemaal af kan kappen. Tot op de grond toe. Dan komt er weer een stam. En er groeit weer een tak aan. En er groeien weer vruchten aan. Zolang de wortel in de grond blijft zitten, kun je wel een paar vruchten aanvallen, een paar takken afkappen. Desondanks heel de stam weghalen. Maar het begint weer van vooraf aan. Het gaat als het over zonde gaat. Ten niet om de wortel van zonde. En wat is de wortel van zonde? Omdat zij in mij niet geloven. Dat is zonde. Dat is de wortel. Omdat je je niet aan Christus toe hebt vertrouwd. Buiten hem om leeft. Dat is zonde in zijn wortel. Noem het ongeloof. En ongeloof, dat is zo'n ontaardberoerd ding. Want dat kan zo ontzettend veel vertakkingen hebben. Die mijlen verder elkaar lijken te liggen. En die toch allemaal ongeloof zijn. Want ongeloof is alles wat je van de Jezus vandaan houdt. Alles wat me van de Jezus vandaan houdt. Nou, noem maar een paar vertakkingen. Ik wil mijn leven blijven leiden. En ik wil het er niet mee ophouden wat ik zo leuk vind. Dat houdt je van Jezus af, is dus ongeloof. Ik zal er toch wel nooit bij komen horen. Het zal voor mij toch wel niet weggelegd zijn. Ongeloof, weer een hele andere vertakking. Ik moet toch eerst werk maken van mijn leven. Ik moet toch eerst meer dit en meer dat hebben en min. Ook een vertakking van ongeloof. Het houdt je van de Heer Jezus vandaan. Ah, zo ernstig hoeft het volgens mij toch allemaal niet hoor. Als je er allemaal zo diep over na gaat denken, volgens mij ongeloof. Het houdt je van Jezus vandaan. Nog een vertakking van ongeloof. Ja, later. Als ik ziek word, als ik ouder ben, dan. Het houdt je nu van Jezus vandaan. Ongeloof. De wortel aller zonden. Dat zij in mij niet geloven. Is die beschuldiging waar? Of is die niet meer waar voor u? Maar de Geest beschuldigt de wereld. Omdat ze in Christus niet geloven. De tweede beschuldiging. Van gerechtigheid. Omdat ik heen ga tot mijn vader. En je zult me niet meer zien. De hemelvaart van Jezus betekent dat. Ja, die toont aan. Dat God de Vader. Vindt dat zijn zoon het goed gedaan. Om eenvoudig te zeggen. Dat Jezus terug mag keren bij zijn vader in de hemel. Dat geeft aan dat God de Vader zegt. Mijn zoon. Je hebt het werk perfect gedaan. Uw opdracht is voltooid. Ik heb al mijn welbehagen in u en in uw werk. Ik heb zoveel welbehagen in u, Heer Jezus. Dat ik u weer tot mij neem. En dat ik u weer terug laat komen in de hemel. De hemelvaart toont aan dat de Vader al het welbehagen in zijn Zoon heeft. Gerechtigheid. Daarom mag de Zoon terugkeren tot zijn Vader. En dat betekent dus dit. Als ik mijn welbehagen niet in Jezus vind. Als ik Jezus zaligmaker niet afdoende vind en afkeur, dan zie ik het verkeerd. Dan zie ik het verkeerd. Als ik een Jezus wil die wat anders is dan dat hij is, dan zit ik ernaast. Want God zegt deze Jezus, die op Golgotha het heeft volbracht, deze Jezus, in die heb ik al mijn, die is een zaligmaker, die geschikt is. En die een volkomen zaligmaker is. En als u dat niet vindt, dan ziet u het anders dan God. Dan hebt u ongelijk. Als u Jezus niet de geschikte zaligmaker voor u vindt, hebt u ongelijk. Want God heeft laten zien, ik heb mijn welbehagen in hem. Ik stel hem aan, ik vind hem de geschikte zaligmaker. Ook voor u, ook voor jou. En de derde beschuldiging is, de geest overtuigt de wereld van oordeel. Omdat de overste der wereld geoordeeld is. Toen Jezus stierf, het is volbracht. Toen Jezus opstond uit de doden. Toen heeft de duivel zijn nek moeten buigen. Toen heeft de duivel zijn vonnis gekregen. Hij heeft de strijd verloren. En hij is verslagen. Toen is hij uit de hemel geworpen op de aarde. En hij weet dat hij weinig tijd heeft. Hij zal voor eeuwig terechtkomen. In de poel die brandt van vuur en zilver. De overste der wereld heeft het verloren. Met Goede Vrijdag en Pasen is de duivel uit de hemel geworpen. En met eeuwige banden gebonden. En zijn eeuwig lot is bezegeld. Dus. Als je bij de duivel hoort. Als je aan de duivel vastzit. Dan wacht je precies hetzelfde. De duivel is geworpen in de pool die brandt van vuur en zilver. Als ik aan hem vastzit, ga ik erachteraan. Als ik een kogel heb, een zware kogel, en er is een heel lang touw aan, met allemaal, een touw van 100 meter, allemaal knikkertjes eraan vast. En ik gooi die kogel omlaag in een kilometer diep ravijn. Dan komen al die knikkertjes uiteindelijk ook in dat ravijn terecht. Het kan even duren, als het een lang koord is. Maar als ik die kogel in het ravijn gooi, alle knikkertjes ronden een keer achteraan. Als ik aan de duivel vastzit, gebonden, gevangen in mijn ongeloof, en de duivel is geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver, dan kom ik er vroeg of laat ook terecht. Dan kom ik vroeg of laat in dezelfde afgrond terecht als waar de duivel ingeworpen is. Gegarandeerd. Van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. En de Heilige Geest overtuigt, beschuldigt. En terwijl hij dat doet door het woord, doe de Heilige Geest het hart daarvoor openen. En de Heilige Geest die brengt die beschuldigingen binnen in het hart. En wat gebeurt er dan Handelingen 2? Toen ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. En dan zie je waar je mee bezig bent. Hoe netjes ook leeft aan de buitenkant. Dan zie je waar je leven uit bestaat. Uit één doorlopend, constant voorbijgaan aan de zaligmaker. Dan gaan je ogen ervoor open wat heel leven tot nou toe is. Eén verachten. Hoe dan ook verpakt. Eén verachten. Eén voor je uitschuiven. Van Christus en de overgave aan hem. En of dat erg is. Stel dat iemand een opdracht geeft. Maar die lapt hij aan zijn laars. Stel, je geeft iemand een geschenk. Maar die gooit het weg. Stel dat iemand je kind geeft. En dat gooit je in de sloot. Wat vind je nou het ergste? Als God je een gebod geeft. En dat lapt je aan je laars. Dat is erg. als God je het geschenk van zijn inzetting geeft. Huwelijk, dag. En je gooit dat weg. Dat is nog erger. Als God je zijn zoon geeft in de prediking. En je gooit zijn zoon weg. En je veracht, je verwerpt zijn kind. Dat is het allerergste. En de Heilige Geest opent zondaars hart. En het is of je helemaal onderuit gaat. Met je wereld en je godsdienst en alles bij elkaar. Wat moet ik doen om zalig te worden? Weet u daarvan? Weet je daarvan? Herken je dat? Dat doet nou de Heilige Geest. Dat hij die beschuldiging thuis brengt in je hart. En er blijft een verbroken hart en een verslagen geest over. Een failliet leven. Een verloren mens. En een schreeuw om genade. Dat. Herkent u dat? En weet u, dat doet dan de Heilige Geest. Dat doet geen mens. Bij zichzelf niet en bij een ander niet. Dat is het pure werk van de Heilige Geest. En daarom heb ik hoop voor mijn kinderen als ze wereld zijn. Voor mijn man of vrouw als die onbekeerd is. Maar het is de Geest die overtuigt. En ik vouw mijn handen. En ik denk aan mijn ongelovige kinderen, kleinkinderen of grootouders. Mijn ongelovige man of vrouw. Of collega's of vrienden. En ik bid, o Heilige Geest, overtuigt u ze. Want ik kan praten als brugman. En ik zeg niet dat ik het nooit moet doen. En ik kan ze waarschuwen, ik zie dat hij het nooit meer doen. En ik kan ze uitnodigen, ik zie dat hij het nooit meer doen. Maar ik kan praten als burgerman. Maar ik krijg ze niet overtuigd, echt niet. Maar de Geest wel. Dat heeft de Geest voorbehouden aan zichzelf. Dat doet Hij. En om uw naams wil, om uw verbonds wil, bid ik dan. Voor mijn kinderen, kleinkinderen, man, vrouw en wie ik ook maar ken. Want de Geest overtuigt, beschuldigt en brengt het binnen. En waar is nog ten derde de bedoeling? Waar is er de bedoeling van? Nou, kan u het denken, wat is daar nou de bedoeling van? Van dat beschuldigen van de Heilige Geest. Bekering, dat zei Petrus ook, hè. Bekeert u. De bedoeling van de Geest, dat is bekering. En dan zien we hier ook zo diep en zo zuiver. Wat nou bekering ten diepste is. Bekering heeft een heleboel, is net een dartbord, heeft een heleboel randen. Aan de buitenkant verder naar binnen toe. Maar wat is nou de roos van de bekering? Dan zie je, de roos van bekering is dat ik een andere houding krijg. Ten aanzien van de Heer Jezus. Dat is de roos van bekering. Dat mijn houding ten aanzien van de Heer Jezus 180 graden wordt omgedraaid. In plaats van bij hem wegblijven, word ik naar hem toegetrokken. In plaats van Jezus verachten, ga ik Jezus lief hebben. In plaats van Jezus voorbij gaan, vlucht ik naar hem toe. In plaats van dat ik hem niet geschikt acht voor mij, ken ik niemand meer die geschikter voor mij is dan de Heer Jezus. Nee, niet dat ik geschikt voor hem ben, maar dat hij zo geschikt voor mij is. Bekering in zijn roos, dat is dit. Dat mijn houding ten aanzien van Jezus 180 180 graden veranderd wordt. Zeg nou maar bekeerd wordt. In plaats van Jezus van me afhouden, val ik Jezus in de armen. Dat is de bedoeling. Weet u daarvan? Dat is nou de bedoeling. In plaats van me van Jezus afmaken, val ik hem in de armen. Kijk, dat is die andere wortel. Dan heeft je leven een andere wortel gekregen. Overgezet uit de dood in het leven. Overgebracht uit het regime van de duivel in het koninkrijk van God en Christus. En als die wortel veranderd is, ja, dan verandert alles. Dan verandert alles. De stam, de tak, de vrucht. Als je houding ten aanzien van de Heer Jezus is veranderd, verandert alles. Je houding ten aanzien van de zonde verandert. In plaats van plezier krijg je er verdriet over. Je houding ten aanzien van de wet verandert. Je gaat niet meer de rijkwijde en de mazen van de wet zoeken. Maar je gaat de diepte en de inhoud van de wet zoeken. Je houding ten aanzien van de eer van God verandert. In plaats van die aan je laars te lappen, ga je die willen verheerlijken. Je houding ten aanzien van de eeuwige heerlijkheid verandert. In plaats van die uit je gedachten bannen, ga je die zoeken. En kunnen eruit zien. Je houding ten aanzien van anderen verandert. In plaats van dat je denkt, dat is hun pakje aan. Zie je dat ze ook een ziel hebben. En op weg zijn om verloren te gaan. Als de wortel verandert. Als je houding ten aanzien van de Heer Jezus is veranderd. Dan verandert alles. Dan kom je totaal anders in het leven te staan. Ja, niet dat dat met één keer klaar is. We kennen niet voor niets de uitdrukking dagelijkse bekering. Want elke dag weer is die bekering nodig. Want dat oude, dat zondige, dat blijft er wel. Die vrucht en die takken en die stam van de zonde en van het ongeloof, die is niet in één keer mijn leven uit. Die gaat mijn leven lang mijn leven niet uit. Het is elke dag weer bekering. Naar Jezus toevluchten. En je in zijn armen werpen. En zo weer kracht ontvangen. Dat heel je levenshouding, als je van alles gaat veranderen en meer sterkte krijgt. Maar er is een kardinaal verschil. Ik zit niet meer aan de duivel vast. Dat koord, die ketting, is door Christus doorgeknipt. En nou ben ik vastgelegd aan hemzelf. En nou geldt niet meer waar de duivel is. Daar kom ik vroeg of laat ook, maar nou geldt daar waar Jezus is, in de hemel. Kom ik vroeg of laat ook. Het kan nog een tijdje duren, maar och ja, wat stel dat voor in vergelijking met de eeuwigheid. Nou ben ik aan Jezus vastgelegd. En waar Hij al is, daar kom ik ook. Gegarandeerd op zijn kosten, door zijn trouw en naar zijn belofte, waar Jezus is, daar zal ik ook aankomen. Of hoort u nog bij de wereld? Ben je nog iemand die wereld is? Die oude wortel, een en al ongeloof. En je Christus van het lijf houden. En bij Christus vandaan blijven. Dan is de bedoeling van de geest en de bedoeling van deze preek dat u nu tot bekering komt. Dat u zwicht voor de bewijslast. En moet erkennen, ik sta er buiten. Ik heb niet datgene wat Gods kinderen hebben. En dat u buigt voor de beschuldigingen, omdat ze in mij niet geloven. En de gerechtigheid, en dat de overheid geoordeeld is, en dat ik er ook aan zit te komen voor dat oordeel, dat je buigt voor de beschuldigingen. En je krijgt er nog tijd voor. Met die bedoeling ontvangen we levenstijd en genadetijd. En die is kostbaar. Maar er komt een dag dat God nog één keer zijn bewijzen op tafel legt. Er komt een dag als ik sta voor zijn rechterstoel. Dan legt God zijn bewijzen op tafel en zegt, kijk maar. Hier is mijn zoon. Hij is verheerlijkt. Hij zit aan mijn rechterhand. Zie je nou wel dat hij het is? En dan laat je zijn zaligen zien. Zie je nou wel dat Jezus leeft? Zie je nou wel? Want dit is de schade die hij heeft zalig gemaakt. Zie je nou wel de zoon? De zaligen, zie je nou wel dat Jezus mijn beminde was? Zie je nou wel dat Jezus de zaligmaker is? Ja, kijk. En als God dat hier tegen je zegt, dan kun je van alles zeggen van ja maar, de kerk deugt toch ook niet altijd? Ja, maar. Ik wil ook wat aan mijn leven hebben. Ja, maar. Ze kunnen me nog meer vertellen. Maar dan niet meer. Als God dan zijn bewijsstukken op tafel legt. En zijn beschuldigingen tot je richt. En hij verstonde. Ik heb ongelijk gehad. Ik heb verkeerd gekozen. En dan is het over. Maar niet voor eeuwig uit. De eeuwige straf. En daarom is de geest nog bezig om de wereld aan te spreken. Daarom, hier en nu, is de gelegenheid om de Zoon van God te voeten vallen. Maar doe het toch nu. Buig toch voor het woord. Buig toch voor het bewijs dat Jezus de Zoon van God en de voor u geschikte zaligmaker is. En de geest vermurwt wat hard is. De geest verbreekt wat van steen is. De geest die maakt die niet wil. Toch gewillig. En die niet durfde. Die maakt de geest vrijmoedig. Er is toch nog hoop voor de wereld. Er is toch nog hoop voor u. Roep de geest erbij. O geest, maak me gewillig. Maak me vrijmoedig. Win me in. Het is een liefste werk. Zolang als de wereld nog bestaat. Amen. We zingen van Psalm 2, vers 6 en 7. Vrees Heeren macht en dien zijn majesteit en kust de Zoon vanouds u toegezijd. En welzalig zij die na zijn reine zuivere leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, de versen 6 en 7. laten u samen danken en bidden. Heere, verhoog de Christus, Zoon van God. We bidden u om het overtuigende werk van uw Heilige Geest. Dat hij overtuigen zal dat ongeloof zonde is. Het bij Jezus vandaan blijven, het grootste kwaad. Overtuig door uw Heilige Geest ieder daarvan. Dat dat het oordeel betekent. Wis en zeker. We bidden om uw overtuigend werk, Heilige Geest. In de harten van hen die u nog niet kennen. Die wereld zijn. Al zit tot tweede Pinksterdag 's morgens in de kerk. Maar ook in de harten van hen die hier niet zitten en er niet aan denken om naar de kerk te gaan. Dat kind van ons, of kleinkind, of onze man of vrouw, of onze ouders of grootouders. Heere, we leggen ze in uw handen. Want we hebben wel de roeping tot getuigen. Maar we kunnen praten als brugman, maar we krijgen het hart niet om. Maar gij, Heilige Geest, hebt dat toch in uw beheer. En daarom leggen ze biddend voor u neer. Al diegenen die aan Christus voorbij leven. En ondertussen, Heere, dank u meer dan dat we zeggen kunnen. Als wij in ons leven daarvan overtuigd werden. En we gingen onderuit. Met onze wereld en met onze godsdienst. En we kregen een verbroken en verslagen hart. Vanwege het kwaad dat we u niet geschikt hebben geacht. Vanwege het kwaad dat we uw Zoon verstoten en veracht hebben. Heere, we danken u meer dan dat we zeggen kunnen. Als u dat in ons leven omkeerde, bekeerde. En de Heere Jezus werd ons lief. En we werden naar hem toegedreven. We konden niet meer bij hem vandaan blijven. En we moesten onze handen wel naar hem uitstrekken. En wij vluchten tot hem. O geloofd zijt gij, o Heilige Geest. Bij wie u dat deed en waar u dat doet. En we bidden dan. Laat ons leven, ons christenleven. Een bewijs zijn in de handen van uw geest dat Jezus leeft. Laat ons leven een leesbare brief en een heldere, scherpe foto zijn. Die het beeld van Christus vertoont, Heere. En dat mensen die wereld zijn, merken dat wij iets kennen hebben wat zij missen. Dat ons leven, ons getuigenis een middel mag zijn tot de bekering, de ontdekking van hen die u niet kennen. We bidden u, o drieëne God, dat uw Heilige Geest vervullen zal allen die u kennen en heiligen zal. En het beeld van zo ongelijkvormig zal maken meer en meer, ook onze jongeren. Hoe belangrijk is het, Heer, als jongeren in de omgeving een levend getuigenis van u mogen zijn, een helder beeld van Christus. En we bidden dat uw Heilige Geest zal overtuigen. In steeds bredere kringen, steeds meerderen, en uit de wereld redden zal. Van het ongeloof verlossen zal, om tot uw Heer Jezus te brengen. Heere, zegen u de Pinksterdiensten, de Pinksterdagen. Dat in ons land en volk merkbaar mag zijn dat het Pinkster geweest is, Pinksteren is. Wees met ons deze tweede Pinksterdag. Geef, Heere, dat we, als het avond mag zijn, mag worden, we uw dienst in onze gedachten hebben. Dat we in ons avondgebed uw dienst weer terug kunnen laten komen. En zij gaan ze er verder vandaag voornemend zijn te doen. Gelijk hen die alleen zijn of zich alleen voelen. Wees hen nabij. We dragen de stemmingsvergadering aan u op van woensdag. Wil als met uw hand de man aanwijzen die u tot het ambt wil roepen. En zegel u beide broeders op dubbeltaal, dat ze stil wachten tot u mogen zijn. Gedenkt u vooral den Hollander en de kinderen en de kleinkinderen. Geef hen uw kracht, uw troost, als ze door het dal van de schaduw van de dood gaan. Wees hen nabij, heren. Laat uw woord mogen spreken en hun gedachten richten op de dingen die boven zijn. En wil ons zo weer leiden, heren, van de Pinksterdagen naar de zondag toe. Hoor ons, vergeef ons, zegen ons, om Jezus wil. Amen. Laten we aan Psalm 95 gaan zingen, het vierde vers. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, het vierde vers. Verhef nu uw harten tot God. Ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.